Hoofdstuk 5. De liefde van de Vader uitgestort in ons hart. Augustijn zegt, wie kan de vele krachten die werkzaam zijn in de ziel in kaart brengen? Een mens heeft grote dieptes, o Heer. De haren op zijn hoofd zijn veel makkelijker te tellen dan zijn gevoelens en de beweegredenen van zijn hart. Charles Darwin zegt, een wetenschappelijke man zou geen wensen of affecties mogen hebben. Enkel een hart van steen. Lucas 6, vers 45 zegt, de goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart. En de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart. Want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. Hoe dan? Hoe kom je in die perfecte relatie? Hoe word je vervuld van Gods geest, zodat je in Jezus kan blijven en dus in de boom des levens kan verblijven? Hoe geraak je in die derde kolom? Misschien heb je tijdens het lezen van de vorige hoofdstukken al meermaals afgevraagd hoe dit er allemaal in de praktijk uitziet. Hou die gedachten zeker vast, maar laat ons in dit hoofdstuk eerst nog wat grondwerk verrichten. Want in het volgende hoofdstuk wordt het zeer praktisch. 5.1. Een verhard hart. Ik heb het in dit boek al tientallen keren genoemd, maar dit is een goed moment om te definiëren wat we verstaan wanneer we het over het hart hebben. In de wereld wordt het hart, en dan vooral het symbooltje, te pas en te onpas gebruikt om liefde uit te drukken. Die associatie ligt voor de hand en is zeker niet onjuist. Maar een Bijbelse kijk op het hart houdt veel meer in dan dat. In Established zag je dat mensen drievuldig geschapen zijn, naar Gods beeld, met een lichaam, ziel en geest. Zoals God 3-in-1 is, zijn wij het ook. Maar waar is de plaats van het hart dan? Hoe moeten we dit bijpassen in het plaatje? Het hart wordt in de Bijbel wisselend gebruikt voor de ziel, de emoties, de wil, het verstand, maar ook het binnenste deel, het midden en de innerlijke mens. Vervolgens zie je het hart ook vertaald worden met woorden als het geweten, de passie, de verborgen motivaties en resoluties van een mens. In een nog wijdere betekenis zie je dat het hart in de Bijbel ook het karakter, de moed en de reflecties van een mens is. Het is bijna verwarrend, want je ziet elementen van zowel lichaam, ziel en geest terugkomen in bovenstaande opsomming. Het geeft een indicatie dat het hart een overlappend concept is en dat het de andere drie als het ware verbonden houdt. Het is de eigenste en meest innerlijke jij en tevens moet het ook de intersectie zijn tussen de drie delen die samen jou maken. Het hart ben jij, zoals Vader, Zoon en Heilige Geest samen God zijn. Ze zijn één en toch ook drie. Laat ons stellen dat jouw hart het centrum is en dus de eenheid tussen lichaam, ziel en geest is. Ook al is het niet altijd duidelijk waar de ene begint en de ander eindigt. Misschien zitten we vervolgens niet veraf als we stellen dat het hart ook veel te maken heeft met ons onderbewustzijn. Alles wat zich achter de schermen afspeelt, maar tegelijkertijd een gigantische invloed heeft op ons dagelijks en nachtelijk leven. Daarom dat in de Bijbel veel aandacht wordt geschonken aan dromen en visioenen, want ze zijn vaak de verwerking van wat in ons onderbewustzijn aan de gang is. Het hart kan dan het smeltpunt, het raakpunt of zelfs het middelpunt zijn van je hele wezen. Lichaam, ziel en geest zijn verenigd in het hart, alhoewel ze drie verschillende facetten van onze persoonlijkheid zijn. Als we het op die manier bekijken, dan komen een heel aantal Bijbelteksten tot hun recht die elkaar anders lijken tegen te spreken. Het hart is zonder meer een mysterieus ding dat we niet in wiskundige termen kunnen vastleggen. Maar de Bijbel geeft ons toch heel wat informatie waar we conclusies uit kunnen trekken. Zo zegt koning David bijvoorbeeld dat de dwaas in zijn hart zegt dat er geen God is. Is dat geen vreemd statement? We denken meestal dat atheïsten of agnosten God afwijzen door in hun verstand te zeggen dat God niet bestaat. Maar David zegt dat die gedachte in hun hart is. Jeremia vertelt ons dat het hart bedrieglijk is boven alles en Hebreeën 3 leert dat ons hart dwalend en bedorven kan zijn. Het is dus zeker niet allemaal roze geur en maneschijn in ons binnenste. Salomo zegt dat iemand is zoals hij denkt in zijn hart. En dat je je leven, je hart weerspiegelt zoals water je gezicht weerspiegelt. Hij zegt ook dat je je hart moet beschermen boven alles, omdat de uitingen van je leven vanuit het hart komen. Er is dus een rechtstreeks verband tussen de kwaliteit van jouw leven en de conditie van jouw hart. Als het slecht gesteld is met je hart, dan heeft dat negatieve gevolgen. Als je hart, zoals we verder in het hoofdstuk gaan onderzoeken, in een toestand verkeert zoals God het bedoeld heeft, dan raakt dat aan alles van jouw mens zijn. Het hart is dus deels verborgen en mysterieus. Maar tegelijkertijd kan je toch aflezen aan uiterlijke dingen hoe het eraan toe is. Enerzijds zegt Jeremia dat het hart haar eigen beweegredenen heeft en dat je het niet kan begrijpen. Maar anderzijds stelt Salomo dat je aan de uitingen van iemands leven kan zien wat de staat van zijn hart is. Zou het dan juist zijn om te stellen dat je hart zeer beïnvloedbaar is en tegelijkertijd je hele leven actief beïnvloedt? Dat uiterlijke dingen een invloed hebben op je hart, waardoor je het volgens Salomo dus dient te beschermen boven alles, maar dat je hart vervolgens ook de richting en de kwaliteit van je leven bepaalt? Dat zowel de instroom als de uitstroom van je hart een grote impact hebben? In Spreuken 4, vers 23 vergelijkt Salomo het met een waterbron. En hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat dat de beste metafoor is die je voor het hart kunt vinden. Men neemt aan dat al het water van onze oceanen niet opweegt tegen de hoeveelheden water die zich onder de aardkorst bevinden. Op 700 kilometer diepte liggen waterreserves die groot genoeg zijn om alle oceanen aan de oppervlakte 3 keer te vullen. Maar ook dichter aan de oppervlakte bevinden zich waterbronnen die verschijnen op plaatsen waar de aardkorst porieus genoeg is om het water door te laten. De toevoer kan van kilometers ondergronds komen of van tientallen kilometers verderop. Zo kan het incijpelend water van een lokaal onweer of regenbui effecten hebben op een waterbron kilometers verderop die pas dagen of weken later voelbaar is. Op de plaats waar het water eruit stroomt, varieert de hoeveelheid van enkele druppels tot duizenden liters per seconde. Sommige waterbronnen creëren een kleine modderpoel, anderen een woeste rivier. Je hart krijgt een constante toevoer in het leven van veel ondergrondse dingen. Sommige van die dingen zijn jaren geleden gebeurd, kilometers ondergronds, maar hebben nog steeds een impact op je hart. Soms is de toevoer klein vanwege droogte of geblokkeerd vanwege dieper liggende lagen, zodat de uiting van je hart als het ware per druppel gaat. Zulke blokkades op dieper niveau zijn in sommige gevallen volledig onderbewust. Je merkt dat er iets is dat niet klopt in je leven, maar je weet niet eens wat de oorzaak is. Het gevolg van deze bekende of onbekende droogte is dat er weinig motivatie, passie en leven te bekennen valt in jouw dagdagelijkse realiteit. Je bent afgesloten van de bronnen die je hart zouden moeten bevoorraden. Je leven wordt gekenmerkt door futloosheid, twijfel, angst, schaamte, schuldgevoelens, onzekerheid en andere blokkages die ervoor zorgen dat er weinig leven in je leven zit. Jezus gebruikte deze metafoor trouwens ook en benoemde zichzelf als die bron van levend water toen hij zei, in Johannes 7, vers 37, en op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wat ik niet zou geven op dit moment op de een of andere manier te mogen beleven of zelf te kunnen herbekijken. Kan je je inbeelden hoe Jezus dit naar de omstaanders riep? Wie durft zoiets nu over zichzelf zeggen? Maar Jezus deed het toch en hij meende het. Honderden jaren voordien had God dit trouwens met dezelfde woorden al naar de Israëlieten gecommuniceerd. In Jeremia 2, vers 13 staat, want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan, mij de bron van levend water hebben zij verlaten om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken die geen water houden. Is dit geen treffende uitspraak en zelfs een soort van spiegel voor ons leven? We keren in ons leven zo vaak God de rug toe om op zoek te gaan naar dingen die ons entertainen, bezighouden, ontspannen, vervullen, blij maken en zin geven. We zijn op zoek naar dingen die ons leven geven, terwijl we weglopen van die ene bron van levend water. De alternatieven die we tegenkomen zijn allemaal lekkende bakken. Je kan er water in blijven kappen, maar het zal nooit genoeg zijn. Zou dit een oud-testamentische definitie van hedonisme of escapisme zijn? Het brengt ons in ieder geval bij een tweede scenario. Wat als er wel uitstroom is, maar dat het water vervuild is door ondergrondse verontreiniging? Dat je hart dus wel toevoer krijgt van ondergrondse bronnen, maar dat die bronnen niet helemaal of helemaal niet rein zijn. Zo kan het zijn dat er heel wat energie en motivatie in je leven te vinden is voor de verkeerde dingen. Wanneer je passie en motivatie bevangen is door iets dat zondig, pervers of simpelweg minderwaardig is, heeft dat een rechtstreeks effect op je gedrag, tijdsbesteding enzovoort. Als het grondwater vervuild is, zou het beter zijn dat er geen rivier uit voortkomt, nietwaar? Alles waar zij mee in aanraking komt, wordt ziek of sterft. De geschiedenisboeken staan vol van mensen wiens rivier we liever niet hadden zien voortkomen uit hun gewelddadige, machtwellustige en manipulatieve ondergrondse toevoer. Ten slotte, en dit is uiteraard het beste scenario, kan het zowel met de toevoer als de rivier goed zitten. Wanneer de juiste dingen in je leven aangevoerd worden, gaande van je opvoeding tot je eigen levenskeuzes, dan zal de uitstroom van jouw bron goede en levengevende effecten hebben. Goede bomen herken je aan goede vruchten. Het hart laat zich niet rechtstreeks kennen. Wie kan immers de complexe ondergrondse toestroom in kaart brengen? Maar de uitingen tonen hoe het met je hart gesteld is. Dit kan ten dele verklaren waarom mensen soms vreemde dingen doen, rare keuzes maken of vervelend gedrag vertonen. Waar dat allemaal vandaan komt, wie zal het zeggen? Wie kent de pijn, het verdriet en de andere oorzaken voor de weeskindattitudes die mensen vertonen? Je ziet er enkel de expressie van, de lekkende bakken, die geen water kunnen vasthouden. Omgekeerd geldt echter ook. Iemand die liefdevol, behulpzaam en vriendelijk is, is verbonden aan een goede ondergrondse toevoer. Aan de uitingen van diens hart kan je zien dat de onderstromen levend water bevatten. Het verschilt per boomsoort, maar de wortels van een boom zijn vaak 2 tot 8 keer groter dan de kruin van de boom. Je hart is het verhaal van de ijsberg. Slechts een klein deel is zichtbaar en niemand kan van boven de waterspiegel inschatten hoe groot de ijsberg eigenlijk wel is. Laat ons daarom die ondergrondse toevoer van het hart verder verkennen. Door welke mensen, dingen, gebeurtenissen wordt het hart beïnvloed? Denk aan kunstenaars en auteurs die het hart weten te raken met hun kunst en literatuur. Musea en historische centra zijn trekpleisters voor de toeristen die willen mijmeren in de glorie en schoonheid van verlopen tijden. Wat met muzikanten en zangers? Concertzalen verkopen soms in enkele minuten 1000 tickets vanwege een zanger of zangeres of band die er komt optreden. Wordt jouw hart eerder geraakt door sport en de straffe verhalen die individuele atleten en teams kunnen optekenen? Stadions die afgeladen vol zitten, met extatische fans die hun team naar de overwinning willen brullen. Er kan geen twijfel over bestaan dat dit geestelijke evenement zijn. Aangezien dieren niets van dit soort gedrag vertonen. Mensen leven voor deze momenten, maar waarom de ene persoon meer door muziek geraakt wordt en de andere door sport, is een uiting van de verborgen beweegredenen van het hart. Een andere toevoer naar de bron van het hart is de schepping. Sommige zichten en ervaringen kunnen ons als het ware betoveren, zoals de romantische zonsondergang, de majestueuze bergkammen en de ondoordringbare en kleurrijke jungle. De uitgestrekte woestijnen, de machtige rivieren en de oneindige ijsvlaktes. De schuimende oceanen, de ontembaarheid van stormen en de wonderlijke onderzeese wereld. Er kan geen twijfel over bestaan dat de schepping de mens sinds het begin der tijden gefascineerd en uitgedaagd heeft om te exploreren te reizen en exotische eilanden of andere schatten te ontdekken. Een van de sterkste ondergrondse stromen naar het hart zijn ongetwijfeld verhalen. Het lijkt misschien te simpel, maar mensen zijn story creatures. De hele entertainmentindustrie dankt haar bestaan aan het feit dat we troost, inspiratie, hoop, blijdschap en kracht putten uit al dan niet verzonnen of waargebeurde verhalen. Elke acteur, elk theatergezelschap, maar ook elke roman- of misdaadauteur kan in zijn of haar levensonderhoud voorzien vanwege het feit dat onze harten hunkeren naar een sterk verhaal. We organiseren ganse awardshows en literatuurprijzen voor diegenen die zo'n verhaal het best weten te verwoorden of het mooist in beeld kunnen brengen. Je zou kunnen zeggen dat Hollywood all about the money is, maar het geld is slechts een gevolg. Hollywood is all about stories. En het hart wordt geraakt door verhalen, niet door feiten of lijstjes. Zo kom je ook weer bij Jezus als meesterlijke verhalenteller uit. Als geen ander begreep hij de kunst van storytelling om de harten van mensen te begeesteren. Wat zijn de potentieel vervuilde ondergrondse stromen die het hart beïnvloeden? Welke dingen hebben een toxische invloed op ons leven? Is het de pijn, de teleurstelling in jezelf en anderen of God? De kwetsuren, je eigen falen en je tekortkomingen die een kwelling zijn? Zijn het niet je jeugdzondes, de leugens, de frustraties, de onbereikte doelen en de onvervulde verlangens die je met je meesleurt? Of is het misbruik, schuldgevoel, beledigingen, minderwaardigheidsgevoelens en onzekerheid die je vasthouden? Welke dingen, gebeurtenissen of ervaringen hebben een negatieve invloed op jouw leven? Hoe heeft het verleden jou getekend of beschadigd? Welke leugens ben je over jezelf gaan geloven? Waar ben jij angstig voor? Je kan deze vragen een bepaalde tijd ontwijken, maar als je een beschadigd hart hebt en ik moet de eerste persoon nog tegenkomen die niet op een of andere manier in meerdere of mindere mate een gekwetst hart heeft, dan heeft het altijd een weerslag op de kwaliteit van jouw leven. Je kan het tijdelijk onderdrukken, maar je kan er niet aan ontsnappen. Vroeg of laat gaat een gekwetst, gebroken of gepijnigd hart zich altijd manifesteren. Je zou dus nu vluchtig over deze paragraaf kunnen lezen en naar de volgende gaan, maar als je 5 minuten zou stilstaan bij elke suggestie die hier beschreven staat. Wat als je teleurstellingen als titel op het blad papier zou schrijven en dan een lijstje zou maken van de dingen of mensen die je teleurgesteld hebben en waar je nog altijd ongemakkelijk of zelf verdrietig van wordt? Wat als je daarna leugens zou opschrijven en opnieuw 5 minuten zou nemen om dingen op te schrijven die je over jezelf, anderen of God gelooft, ook al weet je dat het niet waar is? Daarna schrijf je schaamte op, vervolgens schuldgevoel, angsten, onzekerheid. Zou je niet op een lange lijst uitkomen van dingen die simpelweg pijn doen? Dingen die uiteindelijk ook de vreugde en vrede in je hart aantasten. Het zijn deze dingen die ons hart hard maken en die ons uit de boom des levens houden. Als mensen zijn we zeer vernuftigd geworden in het grijpen van zelfmedicatie. In het grijpen naar zelfmedicatie om de wonden van ons hart te verdoven. Maar verder dan tijdelijke verzachting kom je niet. En ook niet wanneer je van hedonisme naar escapisme gaat. Grotere, langere en sterkere dosissen, maar uiteindelijk toch nooit genoeg. Na verloop van tijd vormt zich een dikke eeltlaag op ons hart en kan niks nog doordringen. Onze harten worden ongevoelig, slaperig, bedeesd, dof, koud en hard, maar de oorzaak kan uit duizenden hoeken komen. Sommige mensen hebben begrijpelijk een verhard hart vanwege trauma en misbruik in hun kindertijd. Je zou voor minder natuurlijk, want in zo'n verschrikkelijke situaties verlies je veel te vroeg je kinderlijke onschuld en leer je op een brute manier dat de wereld geen veilige plaats is. Anderen echter hebben hun hart verhard door eigen levenkeuzes. Zo ken ik mensen die afgestomd zijn vanwege het bekijken van te veel horrorfilms. Zelfs een verslaving aan gewoon entertainment verdooft het hart. Want in het normale leven is alles niet zo fantastisch, romantisch of spectaculair als in de films of in de games. En net als bij horror heeft ook pornografie dat grensverleggende effect. Je verliest je gevoeligheid voor de dingen, de gewone dingen, en leeft liever in een fantasiewereld voor zolang het duurt. Weer anderen hebben hun hart verhard naar pesterijen en andere vormen van afwijzing. Het kan ook een pijnlijke breuk zijn met je lief waar je echt je hart aan verloren had. Het resultaat is meestal hetzelfde, want na pesterijen, relatiebreuken en andere ervaringen in die categorie maken veel mensen een interne belofte aan zichzelf. Dit gaat mij niet meer overkomen. Als je dit ooit tegen jezelf hebt gezegd, dan weet je dat je je hart alvast op die plaats verhard hebt. Sommigen doen dit heel bewust, anderen onbewust. Maar zulke relationele kwetsuren hebben bijna altijd een verhardend effect op ons. Je gaat je afschermen en een muur rond je hart optrekken, zodat je niet meer op die manier gekwetst kunt worden. Je kan zelfs een combinatie of een serie van muren rond je hart opbouwen, want de lijst gaat nog wel even door. Als je hart een huis met honderden kamers zou zijn, hoeveel van de kamers zijn dan op slot? Hoeveel kamers heb jij waarvan je zegt, hier komt niemand binnen? Hoeveel van die kamers hebben vervolgens verborgen ruimtes of valse wanden? Dingen waarvan je je niet eens meer kunt herinneren dat ze er waren. De ruimtes die je in beton hebt verzegeld, krijg je nadien zelden uit eigen kracht geopend. In de meeste gevallen is er iets dat je triggert, soms zelfs tientallen jaren later, waardoor alle bagger, pijn en etter opnieuw doorbreekt. 5.2. Vandaag. Vroeg of laat verharden we allemaal in meerdere of mindere mate ons hart. Het is een thema dat doorheen de Bijbel gaat. In Deuteronomium 1 lees je hoe de Israëlieten het beloofde land niet wilden binnengaan. Na het rapport van de 12 spionnen besluiten ze om de 10 twijfelaars te volgen in plaats van Jozua en Caleb. Het vooruitzicht van melk, honing en druiventrossen woog niet op tegen een oorlog met de reuzen en versterkte steden. Ze weigerden om hun erfenis binnen te stappen en vanwege hun rebellie slagen ze er niet in de belofte van God te ontvangen. De consequentie. Een 40-jarig verblijf in de woestijn tot elk van hen behalve Jozua en Caleb gestorven was. Van een verloren generatie gesproken. Ik heb me meermaals afgevraagd waarom net dit voor God de druppel is die de emmer doet overlopen. De Israëlieten hadden zowat op elk punt gezeurd en geklaagd. Ze hadden zelfs een gouden kalf gemaakt. Waarom is deze weigering dan zo'n pijnpunt voor God? Het antwoord vinden we in Psalm 95. In Psalm 95 van 7 tot 11 staat er: Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet, zoals te Meriba. Zoals in de dagen van Massa in de woestijn. Daar stelden uw vaderen mij op de proef, daar beproefden zij mij, hoewel zij mijn werk zagen. 40 jaar heb ik gewalgd van dit geslacht. Ik heb gezegd, ze zijn een volk met een dwalend hart, en zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij nooit binnengaan. Merk alvast eerst op dat de psalmist het oude verbond opnieuw benoemt. Hij is onze God en wij zijn volk. Vervolgens vertelt de psalm ons hoe God dat bewust moment uit Deuteronomium heeft ervaren. Merk je de straftaal die gebruikt wordt om Gods emoties en woede te beschrijven? Nogmaals, waarom springt dit moment er zo voor God uit? Waarom is dit moment erger dan alle anderen? Ik kan maar één reden zien en dat is deze. Het is in dit moment waar God hen in het beloofde land hun erfenis wil brengen, dat de Israëlieten hun hart tegen hem verharden. Ik zie een zekere schoonheid in het oude verbond, want God treft op voorhand voorzieningen om het falen van zijn bondgenoot, het volk Israël, te compenseren. Hij heeft het als het ware ingecalculeerd dat ze tekort zullen schieten, maar dat weerhoudt hem niet om toch het verbond aan te gaan. Hij creëert als het ware een vangnet in de vorm van brandoffers, geuroffers, meeloffers en andere soorten offers. Er was dus altijd een manier voor het volk om hun deel van het verbond toch te kunnen houden, ook al hadden ze het verbrot. Met die offers konden ze elke keer opnieuw genade vinden en naar God toe communiceren dat ze, ondanks hun fouten, nog steeds zijn volk wilden zijn. Zolang ze dit deden, waren hun harten nog steeds zacht. Maar in de afwijzing van Deuteronomium 1 zie je dat het volk zich uit het verbond onttrekt door hun harten naar God te verharden. De conclusie die ik hierin zie is de volgende. God kan zowat alles verdragen, bedekken, vergeven en bereiken, behalve een verhard hart. Ik ben van mening dat dit simpele statement essentieel is om het Oude Testament te kunnen begrijpen. Het is in feite een opeenvolging van gelijkaardige verhalen. Altijd zie je dezelfde cyclus terugkomen. God doet wonderlijke dingen en zegent zijn volk buitensporig wanneer ze hun kant van het verbond zo goed als ze kunnen houden en eren. Nogmaals, op geen enkel moment deden ze dat perfect, maar God had hiervoor voorziening getroffen door het offersysteem. Op een gegeven moment zie je echter dat ze hun harten verharden en zich onttrekken aan het verbond. Ze houden de Sabbat niet meer, ze brengen geen offers meer en gaan meestal zelfs afgoden dienen en vereren. Het resultaat, zoals het profetisch beschreven staat in Leviticus 26, is altijd honger, overheersing, ziekte, onderdrukking, armoede, oorlog of erger. Wanneer ze diep genoeg gevallen zijn, bekeren ze zich, wat ik ondertussen steeds meer ben gaan bekijken als het verzachten van je hart, en vragen ze God om opnieuw opgenomen te worden in zijn verbond. God weigert dit nooit, geen enkele keer. Hoe hard hun harten ook waren, op het moment dat ze Gods aangezicht zoeken, is hij altijd daar. Daarom zegt de psalmist dat we ons hart niet mogen verharden. Het enige dat God niet kan bereiken is een verhard hart dat hem afgestoten en afgewezen heeft. Hij respecteert de vrije wil van mensen om hem te negeren, af te wimpelen, ja, zelfs om hem te haten. Maar zijn rust, het verbond, zullen ze niet binnengaan. Deze verhaallijn wordt in het Nieuwe Testament en dus ook in het Nieuwe Verbond opnieuw opgepikt door de schrijver van de brief aan de Hebreeën. In Hebreeën 3 van 7 tot 11 staat: Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vaderen mij verzocht, ze hebben mij op de proef gesteld en mijn werken gezien 40 jaar lang. Daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken. Altijd dwalen zij met hun hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. Zoals de Heilige Geest zegt. De schrijver maakt een rechtstreekse vertaling naar jou en mij en draagt ons op om onze harten niet te verharden wanneer we vandaag Gods stem horen. Heden. In het derde en vierde hoofdstuk zal deze zin 3 keer geciteerd worden. Dus je zou denken dat de schrijver een punt wilt maken, niet? Merk op hoe er dus ook hier benadrukt wordt dat het volk ziende niet gezien heeft. Ze hadden Gods werken gezien en vervolgens toch hun hart naar hem verhard. Hun harten dwaalden af, ze hebben Gods wegen niet begrepen en daarom zijn ze zijn rust niet kunnen binnengaan. Terwijl het menselijk hart ten diepste nood heeft aan zo'n rust. Rust om te bedaren, stil te worden, te genieten, te luisteren en te ontvangen. Rusten in Gods aanwezigheid, zijn liefde en zijn vrede die alle verstand te boven gaat. Merk op hoe de schrijver ook het woord verbittering gebruikt. Wanneer vervuilde ondergrondse stromingen de voeding van de waterbron zijn, dan krijg je bitter water. Wie van zo'n water drinkt, wordt ziek. Onze harten zijn verhard, ze zijn ziek, ze zijn niet meer in staat om van God te kunnen ontvangen. Maar God spreekt vandaag. Hij spreekt elke dag. Je kan God niet weerhouden om te spreken, je kan enkel jezelf weerhouden om te horen. Je kan jezelf afsnijden van de bron van levend water. Zou het kunnen dat je deze hele bootcamp in discipelschap al tot hier hebt volgehouden en nog steeds moeite hebt met het verstaan van Gods stem? Ben je wekelijks trouw op post geweest? Heb je je bijbelleesplan gevolgd? En ben je bovendien ook nog naar alle andere events geweest? Ben je misschien al teleurgesteld geweest tijdens het jaar omdat je dacht dat het sneller zou gaan? Dat er meer effect of verandering zichtbaar zou moeten zijn? Had je gehoopt op veel meer van de Heilige Geest en zijn bovennatuurlijke werking in je leven te zien en te ervaren? Dan bestaat de mogelijkheid dat de oorzaak van deze teleurstelling ligt in het feit dat je je hart verhard hebt. Begrijp me niet verkeerd, ik geloof oprecht dat je elke intentie hebt om God te zoeken en te vinden. Maar ik zie ook hoe onze generatie dat zo vaak halfhartig doet. De kans is groot dat je op dit moment al lang weet hoe het komt dat je hart verhard en dus onontvankelijk is. Het kan uiteindelijk aan veel dingen liggen, maar meestal weten mensen meteen wat hetgene is dat hen ertoe geleid heeft om hun hart te verharden. En als dat nog niet zo is, dan zal het tegen het eind van dit boek hopelijk duidelijk zijn. Ook de manier om je hart opnieuw sensitief en responsief te maken voor wat God in je leven wilt spreken en doen. En wanneer dat gebeurt, geloof het of niet, is jouw reis in discipelschap nog maar net begonnen. En is alles wat je tot nu toe gezien en gedaan hebt, simpelweg de aanloop geweest. 5.3. Storge. In Establish zag je in hoofdstuk 8 een blauwdruk om gezonde relaties op te bouwen. Liefde, eer, begrip en vertrouwen. Waar wij in het Nederlands slechts één woord hebben voor liefde, hebben de Grieken er meerdere. Liefde op lichaamsniveau wordt eros genoemd. Op zielsniveau filio en op geestniveau agape. Maar er is een vierde. Ook het hart heeft in zekere zin haar eigen vorm van liefde of zelfs liefdestaal. Storge. Dit Griekse woord heeft betrekking op de liefde tussen ouders en hun kinderen en kan je het best benoemen als fundamentele liefde. Het is liefde die een fundament legt voor de rest van het leven. Het beeld dat je best voor ogen houdt is van een moeder die haar babytje aan de borst legt of een papa die datzelfde babytje in slaap wiegt of zingt. Het is een intieme vorm van liefde die absoluut noodzakelijk is voor de hechting van het kind. Een pasgeborene kan maar 30 tot 40 centimeter ver scherp zien, hetgeen verklaart waarom mensen altijd zo boven babytjes hangen en met expressieve mimiek en hoge intonatie tegen het kleintje babbelen. De baby verstaat uiteraard niets van wat er gezegd wordt, maar ze voelt de emotionele boodschap achter de communicatie wel aan. Het zijn de borstvoedingsmomentjes, het in slaap wiegen, het verschonen, het knuffelen, kusjes geven, strelen en andere fysieke of audiovisuele communicatie die de voedingsbodem vormen voor een gezonde hechting van een kind. Onderzoek wijst uit dat zulke hechting van levensbelang is. Zonder deze storge-liefde kan een kind zich niet gezond en evenwichtig ontwikkelen. De aanraking van het lichaam huid op huid, de blik in de ogen en de intonatie van de stem maakt hierin alles, alle verschil en zorgt ervoor dat het kind een fundamenteel veiligheidsgevoel opbouwt dat voor de rest van het leven bepalend zal zijn. Liefde op het eerste zicht dus, maar dan letterlijk. Storge is liefde die begint vanaf de eerste keer dat je je ogen opendoet en in je moeders ogen kijkt. Het is liefde die zo teder is dat ze aanvankelijk niet verder dan 40 centimeter ver kan gaan. Het is liefde die je in de ogen kan waarnemen, die op hoge tonen lieve woordjes zegt en zelfs fluistert. Het is liefde die fysiek en emotioneel is, die door aanraking en zachtheid een gevoel van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen biedt. Op 13 september 2014 kwam ons eerste kindje ter wereld. In die bevallingsruimte heb ik op enkele seconden tijd mijn wederhelft zien transformeren van een vrouw naar een moeder. Mijn ogen tranen nog steeds als ik eraan terugdenk. Ze nam ons pasgeboren dochtertje Ella in haar armen en begon onmiddellijk tegen haar te praten op hoge toon, met grote ogen en hartverwarmende intonatie, terwijl ze over haar hoofdje streelde en benoemde hoe ongelooflijk mooi ze wel was. Het is een moment dat je meegemaakt moet hebben om het ten volle te kunnen begrijpen. Je leven is van de ene op de andere dag nooit meer hetzelfde dankzij dit hulpeloze schepseltje dat je 's nachts wakker houdt, overdag gefascineerd houdt en je in de maxicosi op de achterbank van de auto zeer alert houdt. Het is prachtig om te zien hoe je babytje week na week meer reageert op jou, haar moeder en haar omgeving. Ik merkte dat Ella mijn stem vanaf de geboorte meteen herkende, omdat ik, op aanraden van onze vroedvrouw, al tegen haar was beginnen babbelen toen ze nog in de buik van haar mama zat. Al van bij de geboorte draaide haar hoofdje mijn kant op als ze mijn stem hoorde. Na 5 weken begon ze ook bewust te lachen en te reageren op de interactie die ik met haar had. Het is ongelooflijk hoe ontvankelijk en gevoelig zulke babytjes zijn, terwijl ze nauwelijks 50 à 60 centimeter groot zijn. In het pokerface-experiment van Edward Tronick werd op een iets wat akeligere manier geïllustreerd hoezeer baby's reageren op de meest subtiele hints en signalen van hun ouders. Dr. Edward Tronick onderzoekt wat onverschilligheid deed met een baby. Daarvoor liet hij ouders met hun baby tegenover elkaar zitten en eerst gewoon met elkaar in contact zijn. Vervolgens gaf hij een seintje en moest vader of moeder zich even wegdraaien van hun kind en daarna met een uitdrukkingsloos gezicht naar hun kind kijken. Je ziet dat de baby binnen een paar seconden merkt dat er wat veranderd is. Daarna probeert het kindje op allerlei manier om het contact te herstellen. Ze begint met kleine geluidjes, kleine gebaren en die worden al snel groter. En als moeder daar niet op reageert, slaan de pogingen al gewoon om in frustratie en wanhoop. Binnen een paar minuten raakt de baby helemaal overstuur. Ze wendt haar hoofdje af, schermt haar hoofdje af met haar armpjes, huilt en door de stress verliest ze zelfs de controle over haar houding. Ze heeft moeite om goed recht te blijven zitten. Dan kan haar mama het niet meer aanzien en reageert weer op haar dochter. Binnen seconden is het contact weer hersteld en is het meisje weer gerustgesteld. Als dit is wat er gebeurt wanneer mama enkel een uitdrukkingsloos gezicht laat zien, hoeveel te meer panikeert een baby dan bij langdurige afwezigheid van mama of papa? Wat als ze te vroeg van mama of papa gescheiden wordt? Wat als haar gehuil gedurende lange tijd genegeerd wordt en haar noodkreet om voeding, slaap of simpelweg menselijk contact onvervuld blijft? Er zijn niet weinig baby's wiens eerste les in het leven is dat mama dood is. Ze is afwezig, kampt zelf met problemen en is daardoor niet in staat om te zorgen voor haar kind. En papa, die was al dood, van bij het begin bij de vele kinderen die vaderloos opgroeien. Zulke kinderen hebben geen vertrouwenspersoon aan wie ze zich kunnen hechten. Hetgeen al bij het begin van hun leven voor een onveiligheidsgevoel gaat zorgen, waar ze voor de rest van hun leven de gevolgen van zullen dragen. In psychologische termen wordt dit soort basisvertrouwen ook hechting genoemd. Vertrouwen is de basis voor alle relaties. Maar hechting is het proces dat aan de ontwikkeling van onze capaciteit om mensen te vertrouwen voorafgaat. Het leert ons als baby dat mensen wel of niet te vertrouwen zijn, hetgeen dus een enorme invloed heeft op hoe we de rest van ons leven mensen al dan niet gaan toelaten in ons leven. Wie onveilig gehecht is, krijgt wantrouwen als het ware geprogrammeerd in zijn emoties en denken. De gevolgen hiervan zijn uiteraard rampzalig. Psychologen stellen dat slechts 60% van de kinderen veilig gehecht zijn. De overige 40% is onveilig, ambivalent of gedesorganiseerd gehecht. Hetgeen neerkomt op hogere stressniveaus, angstig gedrag, boosheid, verdriet, ontroostbaarheid en onvoorspelbare acties. Het kind brult en panikeert of is net apathisch en onverschillig. Het kind gaat meer, luider en langer huilen of juist helemaal niet meer huilen. Het gaat zelfs zo ver dat je de hechting kunt waarnemen op hersenscans. In een vergelijkende studie tussen kinderen die uit warme gezinnen kwamen en kinderen die uit een Romeins horrorweeshuis geadopteerd werden, kon men simpelweg aan de hersenen zien welk kind uit welke achtergrond kwam. Het is ontnuchterend dat we ons nauwelijks iets herinneren uit de eerste 2 à 3 jaren van ons leven, maar dat diezelfde jaren in zekere zin de belangrijkste van ons leven zijn. Onveilige hechting brengt dan ook een heus domino-effect met zich mee. Als je als kind geen veilige hechting hebt ervaren, heeft dat invloed op de veerkracht, op het verwerven en houden van sociale steun, op het goed kunnen reguleren van emoties en op hoe stevig de basis van vertrouwen is. In latere levensjaren neemt het risico op depressies, verslavingen, angststoornissen en andere psychiatrische aandoeningen toe. De kans op gedragsstoornissen neemt eveneens toe, als ook een hogere kans om in criminaliteit te vervallen. Wanneer niemand zich in jou heeft ingeleefd, heb je zelf ook niet kunnen leren om je in iemand anders in te leven. Een observatie die bij zeer veel gevangenen vastgesteld wordt. Ten slotte wordt het domino-effect van onveilige hechting ook zichtbaar bij je eigen kinderen. Onveilig gehechte ouders hebben in veel gevallen ook onveilig gehechte kinderen, waardoor het een generationeel verhaal wordt. Op deze manier wordt hechting een uitermate belangrijk maatschappelijk thema, maar hoor je er in de media nagenoeg niets over. Een samenleving waarin alle mensen veilig gehecht zijn, zou een drastische daling betekenen van haar criminaliteit, werkloosheid, armoede, verslavingen, misbruik en eenzaamheid. Onze samenleving heeft een grote, dringende nood aan storgé-liefde. 5.4 Geestelijke hechting. Jezus beloofde dat hij ons niet als weeskinderen zou achterlaten. Dat staat in Johannes 14, vers 18. De woordkeuze is veelbetekenend. Elk van ons is als het ware geestelijk onveilig gehecht en dat is van generatie op generatie overgedragen sinds Adam en Eva. Je kan emotionele en geestelijke hechting naast elkaar leggen en je zult zien dat ze bijna volledig overeenkomen op één verschil na. Zie je, geestelijke hechting ontbreekt niet omdat God ons aan ons lot heeft overgelaten, maar eerder omdat wij ons hart verhard hebben naar Hem toe. De pijnlijke ervaringen hebben zich als een dikke laag eelt op ons hart gelegd, waardoor wij ons van Hem afgesloten hebben. Wat opvalt is dat we als kinderen vaak wel nog goed geestelijk gehecht zijn. Kinderen hebben vaker dan niet een grenzeloos vertrouwen in God en zijn goedheid, voorziening en almacht staan niet ter discussie. Maar ergens onderweg raken we dat blinde vertrouwen kwijt. Ik vermoed dat het de reden is waarom Jezus zei dat we zoals kinderen moeten worden. Ze zijn vaak stukken beter in het ontvangen van God, het horen van zijn stem en het vertrouwen op zijn wil en plan. Nee, meestal is het pas op later leeftijd dat we ons eigen Genesis 3 moment hebben. Het moment waarop we zelf bewust worden, onze kinderlijke onschuld verliezen, een trauma oplopen of een andere pijnlijke ervaring hebben. Een ondergrondse stroming wordt aangeslagen die vervuild water naar de bron van ons hart stuwt. Ik weet heel goed wat moment dat was in mijn leven. Toen ik in het vijfde leerjaar uitgelachen werd tijdens de les lichamelijke opvoeding, bracht dat een enorm effect in mij teweeg. De pesterijen die erop volgden, zouden de schaamte en de leugens enkel vergroten en het zou tot mijn 22e levensjaar duren als ik eindelijk de confrontatie heb durven aangaan met wat christelijke counselors mijn diepste wonden zouden noemen. Ongeveer iedereen heeft een diepste wonde. Het is vaak het eerste grote trauma dat je hebt opgelopen en dat vervolgens een soort van watervaleffect heeft gehad in je leven. Ik kan heel wat vervuild water terugleiden naar de pesterijen uit het vijfde leerjaar, maar uiteraard niet alles. Het opmerkelijke was echter dat God toen aan de slag ging met mijn diepste wonden. Een hele hoop andere zaken zich ook begonnen recht te trekken. Laat ons een beeld nemen om dit te illustreren. Stel dat je een emmer hebt waarin een hele hoop gaten zitten. Je kapt er water in, maar het loopt er langs alle kanten terug uit. Het is simpel maar accuraat beeld over hoe het leven er soms uitziet, ook als christen. Stel je voor dat elke gebedsverhoring, elke geweldige preek, elk kamp, elke recruitsavond een geut water in je emmer is. Wanneer die vol gaten zit, kan je de zegen en de voldoening in het leven niet bijhouden, want ze ebt even snel weg als ze gekomen is. Onze reactie is meestal om de bovenste gaten in de emmer te beginnen dichten. We laten ons vangen in een soort van crisismanagement, waarbij we enkel de uiterlijke symptomen behandelen, maar niet de oorzaken. Wat maakt het immers uit dat je die bovenste gaten repareert als al het water er door het gat in de bodem uitstroomt? Dat gat in de bodem is jouw diepste wonde. Het kan een vaderwonde zijn, veroorzaakt door een afwezige, hardvochtige of onbereikbare vader. Het kan een moederwonde zijn, veroorzaakt door een overspannen, moe gestreden of genegeerde moeder. Het kan, zoals in mijn geval, een pestwonde zijn van leeftijdsgenoten die op je hebben ingehakt. Het kan een misbruikwonde zijn, veroorzaakt door iemand die zich aan jou vergrepen heeft in je kindertijd of puberteit. Het kan een bedrogwonde zijn veroorzaakt door die ene speciale persoon die je hart in 1000 stukjes heeft gebroken. Het kan een zondewonde zijn veroorzaakt door een ernstige fout die je bij niemand in het licht hebt durven brengen. Wat het ook is, de uitkomst is altijd, net zoals bij Adam en Eva, schaamte, angst en onzekerheid. Je vindt je diepste wonde wanneer je het moment opspoort waar die drie dingen je leven zijn binnengekomen. In dat opzicht heeft elk van ons ervaren hoe dat moet gevoeld hebben voor hen. We zijn er zelf niet van gespaard gebleven. Stel dat het gat in de bodem van de emmer gedicht zou kunnen worden. Je emmer zou dan tot op een bepaalde hoogte water kunnen bevatten en behouden. En als dat onderste gat dicht is, heb je ook de kans om die andere kleinere gaten te dichten. Als je op diepste wonden genezen is, dan kunnen andere, meer symptomatische dingen ook genezen worden. Wanneer je dat soort genezing of bevrijding ontvangt, gaan heel wat andere gaten in die emmer als het ware vanzelf mee toe. Om verder te gaan op dit beeld moet je je nu inbeelden dat je emmer als het ware in vier kleuren geschilderd is, in horizontale lagen. Je hebt nu als het ware vier niveaus in je emmers. Het onderste, meest fundamentele niveau is Storge, het tweede niveau is Eros, het derde Filio en het vierde en bovenste niveau is Agape. Er zijn nu twee scenario's mogelijk en waarschijnlijk herken je jezelf in tenminste één ervan. Wat als je onveilig gehecht bent en te weinig of geen storge-liefde ontvangen hebt? Dan ga je in latere levensfases liefde zoeken op een niveau hoger. We zien menigten, mensen, die hun onveiligheid en onzekerheid vanaf een bepaalde leeftijd gaan compenseren door seksuele avonturen, zelfbevrediging en andere fysieke uitspattingen, zoals alcohol of drugsgebruik, na te jagen. Simpeler gesteld, mensen die onveilig gehecht zijn, gaan in veel gevallen lichamelijke liefde Eros opzoeken om de pijn te verzachten. Het kan er ook uitzien als vreedbuien of emotioneel eten, maar het idee is om je lichaam iets te laten voelen om te compenseren voor wat je als baby tekort hebt gekomen. Seks, drugs, automutilatie, zelfverwonding, extreem sporten, er zijn een veelheid aan manieren om je lichaam een bepaald genot te geven dat tijdelijk de pijn compenseert. Anderen gaan dan weer filioliefde zoeken op emotioneel niveau en smachten naar bevestiging van mensen om hen heen. Ze vissen naar complimenten, willen gezien worden en aanvaard worden of simpelweg gewaardeerd worden. Het is als een constante jeuk. Hoe meer je gaat krabben, hoe erger het wordt. Maar of je liefde zoekt op lichamelijk of zielsniveau, je emmer loopt stevast onderaan leeg en je raakt bij gevolg nooit op de hoogste expressie van agape-liefde. Eros en filio kunnen voor storge nooit compenseren.